Van een klimaat met steeds meer extremen. Op weg naar een nieuwe wereld op onze prachtige planeet. Dit is Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Dit is alweer de vijfde aflevering van Klimaatpraat. En vandaag gaan we het hebben over klimaatscenario's. We hebben in de vorige afleveringen gezien en gehoord en geluisterd dat het klimaat snel verandert. Maar waar gaat het naartoe? Kunnen we een beeld schetsen van de toekomst voor Nederland en de wereld? En welk doel zouden we moeten stellen? En is dat doel eigenlijk nog wel bereikbaar? We gaan het allemaal vragen aan Reinier van den Berg. Hallo Reinier.
Ah, Victor.
De klimaatscenario's, daar weet jij alles van, mag ik aannemen. Waar gaan we heen, denk jij, als we het klimaatscenario van nu volgen, zoals we ervoor staan?
Ja, nou, dat is een heel interessant verhaal. Klimaatscenario's, het woord zegt het al, zijn eigenlijk paden die we kunnen gaan lopen in de toekomst, naar de toekomst toe. Ja. Maar die paden, die zijn afhankelijk van factoren als hoe gaan wij zelf om met de uitstoot van broeikasgassen? Gaan wij als een malle door met business as usual?
Ja, zoals we nu doen eigenlijk.
Bij de coronacrisis wat minder eventjes.
Maar we hebben het over de industrie, over de auto's, daar heb je het over.
Ja, als we inderdaad op dat pad doorgaan, dan kom je in de wat meer extreme klimaatscenario's terecht qua opwarming van de wereld. Maar er zijn ook scenario's waarbij we met radicale programma's zoals de European Green Deal, en als we dat wereldwijd doen, dan gaan we die emissie behoorlijk laten afnemen. En dat heeft uiteindelijk gevolgen voor de temperatuur op aarde. Dus dat is een ander scenario. En dat betekent dus dat je een bepaalde bandbreedte hebt van te verwachte temperaturen op aarde gedurende deze eeuw, die afhankelijk zijn van menselijk gedrag.
Oké. Want? Maar dan ga je er eigenlijk vanuit dat het menselijk gedrag wat we nu hebben een constante is, wat wellicht ook nog steeds een stijgende lijn is.
Maar dat is het bijna worst case scenario, zoals dat dan heet. Het slechts denkbare scenario is dat we met business as usual, zoals we dat anno 2000 nu doen, dat we dat gewoon tot 2050 blijven doorgaan doen. Dus evenveel of misschien nog meer uitstoten dan nu. Gedurende de komende 30 jaar. Ja. Nou, dan kan je uitrekenen hoeveel broeikasgassen erbij komen. En op basis daarvan kun je schattingen maken van hoe warm het is in 2050 op aarde en in het jaar 2100, om een paar eikpunten te noemen.
Ja.
Nou, en dat is interessant. Want als je dat doet.
Waar komen we op uit dan? Hoe ziet die wereld er dan uit?
Daar is nog een bandbreedte in. En dat heeft gewoon te maken met onzekere factoren. Hoe het klimaat nou exact reageert op die verdere toename van broeikasgassen. Maar de bandbreedte die je bij zulke scenario's ziet, zijn van het type dat de wereld wel 3 tot 5 graden warmer kan zijn in 2100 ten opzichte van nu. En ter referentie, we hebben er nu 1 graad bij.
1 graad bij ten opzichte van?
Van midden vorige eeuw.
Dus zeg maar vanaf 1950 tot aan nu hebben we er al 1 graad bij mogen snoepen.
En eigenlijk is die, dat zeg je goed, en eigenlijk is die graad er vanaf 1980 bijgekomen.
Ja.
Want tot 1980 was de temperatuur op aarde nog vrij constant. En vanaf 1980 werd er stijging ingezet. En in 40 jaar tijd hebben we er dus een graad bij.
Ja.
2020. En de verwachting is dat de volgende graad die erbij komt minder dan 40 jaar duurt. Veel
die
minder.
Gaat veel sneller.
Ja, dat gaat veel sneller.
Maar hoe zit het dan met die periode die daarvoor zit? Want er staat mij ook bij dat ik wel eens wat gelezen heb dat eigenlijk sinds het begin dat wij gestart zijn met het in de brand steken van kolen en van aardolie, dus dan heb ik het denk ik zo, ik schat hem even 1850 tot 1950, de 100 jaar daarvoor afgaand, dat daar ook al een stijging meetbaar was. Klopt dat?
Ja, maar dat werd ook wel weer gevolgd door enige daling. He, dus als je naar de temperatuurcurve kijkt tot 1980, dan zie je geen overtuigende langdurige stijging. En als je het al ziet, wordt die gevolgd door een stationaire of zelfs lichte daling.
Okay.
En dus van duidelijke temperatuurtrends is tot eind 70e jaren geen sprake op aarde.
Wat is er dan gebeurd in rondom 1980 zo'n enorme spurt genomen heeft?
Nou, het is een optel-effect. Het klimaat reageert als een mammoetanker zo traag op een actie aan het in de stuurhut.
Ja.
Als jij op een mammoetanker in de verte een rots ziet en jij trapt nu op de rem als kapitein, dan vaar je nog een kilometer door.
Nou, dat is wel meerdere kilometers, mag ik aannemen.
Nou, het klimaat is een veel grotere mammoetanker. En als jij nu op de powerknop drukt, dus gas geven, je zet het klimaat nu op de stand een graadje warmer, dan duurt het echt wel een tijdje voordat je dat gaat merken.
Is dat ook bij elkaar optellend, cumulatief? In de zin dat je alles wat voor 1950 in de brand gestoken is, dat eigenlijk ook al meetelt?
Ja, dat telt mee. Dat telt mee, want dat zijn inderdaad ook broeikasgassen die nu in de atmosfeer zitten. Maar er is nog een factor die wel interessant is. En dat is dat ruwweg tot de 80e jaren er nog heel weinig werd gedaan aan het afvangen van roet. Roetfilters hadden we nog nooit van gehoord.
Nee.
En dat betekent dat, en het meest berucht is de periode rond de 60e jaren, 60, 70e jaren, dat er toen in Europa en in de VS, in grote steden, veel meer smog was.
Ja.
En daar komt het woord ook vandaan, uit Engeland. Een optelsom van smoke en fog, oftewel rook en mist.
Ja.
En die grote hoeveelheid luchtverontreiniging in de atmosfeer heeft zonlicht ook een stukje geblokkeerd. Dat effect heet global dimming. Je dimt het zonlicht door luchtverontreiniging. En vanaf de 80e jaren zijn we wereldwijd aan de slag gegaan met goede roetfilters.
Ja.
En werd de atmosfeer transparanter. En verdween de invloed van die global dimming langzaam maar zeker een stukje. Dus dan krijg je een inhaaleffect.
Dus we waren eigenlijk milieutechnisch prachtig bezig. Maar dat had een wat ander effect als dat we beoogd hadden, zeg maar.
Ja, precies. He, dus, nou, scenario's. Ja, je kunt dus scenario's schetsen op basis van doorgaan als nu. En dan kom je op hele hoge temperaturen uit in de loop van deze eeuw.
Ja.
En het andere uiterste is dat je in het jaar 2050, zo voor 30 jaar... wereldwijd op zo ongeveer nul uitstoot zit. Nou, dan moet je echt extreem radicaal je best voor doen om alle uitstoot die je dan nu nog hebt in 30 jaar tijd naar nul terug te brengen. Denk aan luchtverkeer, denk aan land- en tuinbouw, denk aan al het wegverkeer.
Ja.
Dat is een vrijwel, je zou zeggen, onhaalbare kaart.
Ja, ik zit ernaar te luisteren en dan denk ik, ja, dag.
Hoe dan?
Dat gaan we nooit redden. Ja,
ja. Nee, maar het zijn wel rekenmodellen. Het is interessant om te kijken, als je het wel haalt, wat betekent dat dan voor de wereldtemperatuur? Nou, dan zul je dat effect van die mammoetanker wel in je hoofd moeten houden. Stel dat je vanaf 2050 niks meer uitstoot. Dan zit er in de atmosfeer wel een opgestapelde hoeveelheid broeikasgassen van hier tot Tokio.
Ja.
Dus de temperatuur gaat echt niet vanaf 2050 al dalen. Maar die stijgt nog vrolijk een stukje door.
Ja, en omdat het een soort na-effect is wat maar blijft doorgaan dan.
Ja, exact.
Ja.
Dus dan ga je misschien niet naar 3 tot 5 in 2100. Maar bijvoorbeeld 1,5 tot 2.
Ja, maar dat blijft een verhoging met ongekende gevolgen die dat...
Daarom. Dat zijn scenario's en die kun je dan proberen te vertalen naar Nederland. Wat betekent het dan voor Nederland, die verschillende scenario's? Ja, dat wordt dan door het KNMI uitgerekend. En dan heb je het over met hoeveel procent neemt de kans op een gordroge zomer in de komende 30 jaar toe in Nederland?
Ja.
Met hoeveel procent kans neemt de wateroverlast? Komt dat veel vaker voor in de komende 30 jaar? Nou, er zijn best wel dingen over te zeggen. En die zijn interessant en die zijn veelzeggend over dat je in Nederland en ook in de wereld in de komende 30 jaar steeds meer geconfronteerd wordt met extremen. In droogte, maar ook in te veel regen. In temperatuurrecords, veel te heet. 40 graden hebben we al gehad vorig jaar.
Ja.
Nou, die pieken en dalen als het om neerslag gaat. Ja, die worden steeds normaler tussen aanhalingstekens. En die hebben veel impact op samenleving en economie.
Je had het daar straks over de European Green Deal. Ik had er nooit eerder van gehoord, maar wat houdt dat in?
Nou, dat is een heel ambitieus plan waar onder andere Frans Timmermans zich druk om maakt. En probeert dat er door bij de Europese Unie min of meer doorheen te krijgen. Dat we in het jaar 2050 in Europa zo ongeveer die nul uitstoot bereikt hebben.
Okay.
Maar er wordt wel een portemonnee voor getrokken. Dan moet je denken aan een bedrag van een grote orde van 1.000 miljard euro.
Ja.
Nou klinkt dat als belachelijk veel.
Ja, maar als ik de coronacrisis neem, hoeveel geld er dan plotseling beschikbaar is, dan kan het blijkbaar wel. Dus dan moet je denk ik ook een rekensom maken van wat gaat het kosten als we het niet doen.
Exact.
En als je die rekensom gaat maken, zit je natuurlijk in enorme andere toestanden te denken. Als je het alleen al op Nederland betrekt, dan bedenk ik me nu met een verhoging van de zeespiegel. Met daarmee ook een verhoging van de rivierspiegel, omdat die uiteraard minder zijn water kwijt kan.
Ja.
Wat je net al omschreef, de soort incidenten van veel regenvorming die we krijgen, wat we kwijt moeten. Maar ik zit ook te denken aan verzilting van de kuststreken. Want als dat water hoger staat buiten de oevers, dan gaat dat onder water of onder de grondlagen door.
Ja, dat zijn concrete dingen. Concrete risico's voor Nederland. Ja. Verzilting noem je terecht extreme in de waterstanden. En verdere toename van een verdere stijging van de zeespiegel. Klopt, dat zijn dingen die we al zien en die we in Nederland toch echt wel heel goed in de gaten moeten houden. Omdat het een enorme impact kan hebben op economie, op land- en tuinbouw, op waar mensen wonen. Woon je nog veilig?
Terwijl wij in Nederland natuurlijk qua land- en tuinbouw heel erg vooraan staan in de wereld.
Ja.
En dat komt allemaal dan eigenlijk in gevaar. Dus het kost geld om wat goed te kunnen houden.
Ja, exact. En dat is inderdaad ook de goede gang van zaken. Dat je aan de ene kant opschrijft wat je moet uitgeven om klimaatverandering te vertragen.
Mm-hmm.
En op de andere kant van het bierveldje gaat opschrijven wat je ermee wint.
Ja.
Een soort kasboek bijhouden. En dat wordt nou net heel vaak vergeten. Dan wordt er alleen maar geroepen van wow, wat kost dat veel en wat moeten we veel opgeven. Ja. Maar de andere kant van het bierveeltje, waar staat wat we ervoor terugkrijgen, wat misschien wel meer is, wordt vergeten omdat dat zo ver weg is.
Dus eigenlijk zeg je, het is een politiek knelpunt dat we dat niet kunnen overbrengen aan alle bevolkingen. Want het hebben we het nu natuurlijk over wereldwijd. Het gaat niet alleen over Nederland.
Ja.
Maar om daar meer dan voldoende maatschappelijk draagvlak voor te krijgen.
Absoluut. Maatschappelijk draagvlak is ontzettend belangrijk. En dat is een rol voor de politiek, maar ook voor influencers. Dat kunnen bekende Nederlanders zijn. Dat kunnen wetenschappers zijn. En nou ja, ik denk dat we met het verhaal van corona ook hebben gezien dat er toonaangevende wetenschappers in ieder geval op een gegeven moment elke avond op de televisie waren. Ze werden een soort BN'ers plotseling.
Ja.
Om op een hele transparante en heldere manier uit te leggen waar we staan met z'n allen. Nou, dat hebben we ook nodig in de clip.
Ja, precies. Want dan eigenlijk pleit jij ervoor om dat dan ook juist te doen in deze crisis.
Exact. En dat vind ik ook. Ja, ik vind communicatie bij iedere crisis is heldere communicatie, transparant, geloofwaardig, is van cruciaal belang om de bevolking achter je te krijgen, draagvlak te krijgen en zelfs de bevolking en bedrijven in actie te krijgen. Cruciaal, goede communicatie. Ja.
Nou, en eigenlijk hebben we het dan aan de coronacrisis te danken dat we een beetje van een ik-tijdperk in een samen-tijdperk komen.
Ja, dat vind ik wel. Vind ik wel het spannende aan een crisis. Ik had hem denk ik liever niet willen meemaken.
Nee,
maar als je hem dan toch meemaakt,
dan is dit ook wel een idee.
Zitten er ook leerpunten in? Er komen ook mooie dingen naar boven drijven.
Nou ja, dat, natuurlijk, maar daar zit ik ook weer gelijk na te denken. Wij leven in een verhouding een heel rijk land. En ik denk dat wij samen met de Scandinavische landen, Duitsland, landen zijn die goed over kunnen nadenken, maar ook het geld en de middelen en de infrastructuur hebben om dit van de grond te kunnen krijgen. Tegelijkertijd, als ik beelden zie, ben er nooit geweest, maar beelden zie van India, beelden zie van West-Afrika. Zij zullen de meeste last hebben van een klimaatverandering die er nu aankomt.
Ja.
Maar naar mijn beleving hebben zij de infrastructuur en de middelen niet om daar iets mee te kunnen.
Nee.
Heb jij vanuit jouw wetenschappelijke achtergrond daar verhalen over gehoord, hoe wij dat gezamenlijk kunnen aanpakken om ook die mensen over de streep te krijgen, dat ze ook wel gaan meedoen?
Ja, nou, het is zo dat het zeker waar is dat in landen als India of Nigeria of Indonesië, dat zijn landen die een veel hogere prijs nu betalen voor klimaatschade,
ja.
Kunnen zich slechter wapenen, maar dragen tot dusver veel minder bij aan het probleem. Ik zeg bewust wel tot dusver, want India is wel een land met waar 1/5 van de wereldbevolking zo ongeveer woont.
Ja, dat is veel, hè? Ja.
Dat is heel veel. Maar ja, in India wordt ook wel degelijk hard gewerkt aan zonne-energie en aan windenergie en aan elektrische mobiliteit. Slaan bijna een fase over. Maar okay. Ik denk dat als je het daarover hebt, en met name over Afrika, waar de grootste bevolkingsaanwas wordt verwacht in de 21ste eeuw, veel meer dan in Azië, dat er door klimaatontwrichting enorme vluchtelingenstromen bijkomen van mensen die uit kansloze gebieden op zoek gaan naar bijvoorbeeld Europa of de VS. En dat is ook weer een enorme kostenpost als je het alleen maar in euro's wilt uittrekken. Maar het is ook een enorme sociale last in die zin dat we de mensen beter kunnen helpen daar waar ze wonen. Uiteindelijk